Ik wil met u nadenken vanmorgen een paar minuten over hoop. En in bijzonder over die tekst die in 1 Timotheus 1 vers 1 staat, als Paulus dat schrijft aan Timotheus, dat de Heer Jezus Christus onze hoop is. En ik wil u ontzettend vragen om in die stilte echt naar God te luisteren. Ik besefte zo, toen ik gisteravond, toen was ik met Rietje, hadden we het Lucas-evangelie gelezen, Lucas 1, de geboorte en aankondiging van Jezus. Eigenlijk Lucas 1 begint met de aankondiging van de geboorte. En daarna gaat het de aankondiging van de geboorte aan Maria en daarna gaat Maria naar Elisabeth en blijft daar 3 maanden. Maar ik moest toen denken aan die aankondiging. Wat we echt soms niet beseffen is dat voordat die aankondiging was, was het 400 jaar stil. Het boek Maleachi, dat is het laatste boek uit het Oude Testament, dat was de tijd dat de Heere God sprak en daarna was het 400 jaar stil. En toen kwam die engel en die zei tegen Maria dat dat Jezus zou geboren worden. En ik heb me daar echt over verwonderd. En vandaag wil ik met u nadenken over hoop. En ik wil heel graag eerst samen met u bidden. Vader, ik wil u zo danken dat u me eigenlijk bepaalde bij deze tekst, wat Paulus aan Timotheus schrijft, de Heer Jezus is onze hoop. Ook toen ik zo terugkeek op het jaar, wat er allemaal gebeurd is, de wanhoop die er is. Vader, we willen u zo bidden, dat we ook als we hier zo zijn, en misschien hebben mensen ook tegenslagen gehad in dit jaar, als ze zo terugkijken, dan willen we u bidden dat u ons echt goed ontmoet en ons laat zien wat het betekent om hoop te hebben, om die diepe hoop te hebben. En ik draag zo deze tijd aan die diepe genade op, dat we echt mogen luisteren en uw stem mogen verstaan. In Jezus' naam. Amen. Als Paulus deze brief eigenlijk schrijft aan Timotheus, dan is het zo dat hij zeg maar op het einde van zijn loopbaan eigenlijk is. Het is op het einde van zijn leven dat hij nog een brief schrijft aan iemand die hij zo aan het opleiden is om zijn leven daarmee te delen, zijn leven te investeren. En dan schrijft hij deze brief, een hele persoonlijke brief, en hij begint met een aanhef in de eerste Timotheusbrief. Dan begint hij met te schrijven van Timotheus, de Heer Jezus is onze hoop. En ik wil met u nadenken over wat is nu hoop in de Bijbel? Wat betekent dat nou? Wat is Bijbelse hoop? Hoe is Jezus dan onze hoop? En ik moest denken aan het volgende. Toen in onze gemeente zijn 4 echtparen die verwachten, althans wat ik weet, misschien zijn er wel meer, maar dat wat ik weet zijn 4 echtparen die zeg maar een kindje verwachten. Danny en Gerda, Bart en Shirley, Bare en Maddie en ook Geert en Urmi. En zeg maar deze 3 van deze 4 echtparen, die hopen in januari dat ze hun dochter of zoon zeg maar in de armen kunnen sluiten. En dat is natuurlijk een hoop die totaal anders is als wat wij normaal gesproken in de dagelijkse omgang eigenlijk zeggen wat hoop is. In het dagelijkse leven is het namelijk zo dat hoop eigenlijk gebruikt wordt voor iets twijfelachtigs. Zeg maar, je vraagt, je komt iemand tegen en je zegt van, zal het morgen mooi weer worden? En dan zegt hij, laten we het hopen. Of dat iemand anders zegt van, zou de benzine weer duurder worden? En dan zegt iemand, laten we hopen van niet. En zo heb ik altijd een gesprek met onze kapper. En als ik met mijn kapper spreek, dan zeg ik hem, Pascal, denk je dat je in de hemel komt? En dan zegt hij, ik hoop het. En dat is eigenlijk, als je dan over het dagelijkse leven hebt, over wat dan hoop eigenlijk betekent. Ik heb het bij Van Dalen opgezocht. Daar staat in dat boek van de Nederlandse taal een wensende verwachting dat iets goeds dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden. Dus ik zal het nog eens zeggen, een wensende verwachting dat iets goeds dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden. Zo beschrijft Van Dalen eigenlijk hoop. Dus het is een wens met een onzekere verwachting. Maar dat is totaal wat anders natuurlijk als deze vier echtparen die hun hoop hebben in januari. Zeg maar drie ervan, dat ze in januari een babytje, hun zoon of dochter, in de arm hebben. Ik vind het zo heerlijk dat op een gegeven moment zie je eigenlijk dat een echtpaar Urmi en Geert, laat ik hun als voorbeeld noemen, ze hebben een wens. Ze hebben eigenlijk een hoop. En die hoop, dat is eigenlijk dat ze in verwachting zullen raken. En dat is eigenlijk een hoop, zoals wij dat kennen, van een wensende verwachting wat onzeker is. Maar dan op een dag, dan wordt vastgesteld, het echtpaar, Urmi en Geert, die stellen vast, we zijn zwanger. We ontvangen een kind. En dan hebben ze ook hoop. Een hoop, en dan tellen ze uit, een hoop dat in januari zal die geboren worden, zoon of dochter. En dat is dan geen kwestie van misschien, dat is ook geen hoop in de zin van een wensende gedachte, maar dat is een hoop, een echte hoop, zoals in Bijbelse zin dat is. Ze bezitten een zekerheid die eigenlijk betrekking heeft op een gebeuren wat zeker in januari 2016 zal gaan gebeuren. Het is geen wensende onzekere verwachting, maar een zekere verwachting. En ik vind een zwangere vrouw een prachtig beeld van wat Bijbelse hoop is. In Romeinen 8, daar vindt u namelijk een definitie van die hoop. Daar staat dat het een zekerheid is die we niet zien. Hoop is in de Bijbel een zekerheid, een verwachting, wat we nog niet zien. Zeg maar, die vier echtparen die zien het kindje nog niet. In die zin, je kunt dan een echo krijgen en de moderne tijd laat alles al veel zien, maar je kunt dat kindje nog niet echt zien, niet vasthouden, niet begroeten. Maar je hoopt dat er op een gegeven moment, met die hoop dat er in januari een kindje wordt geboren, en dat is een zekerheid. Dat is een, je ziet het nog niet, maar het is wel zeker dat het zal komen. En een vriend van ons, Chef de Vrieze, die heeft een prachtig gedicht, dat is vanmorgen de morgen van gedichten. En hij heeft eigenlijk een gedicht eigenlijk geschreven toen zijn vrouw, zeg maar, zwanger was. Ze hadden ook gehoopt op een kindje en toen werd die hoop, die werd vervuld. En in dat gedicht, ik lees het hier voor en ik laat het achter ons projecteren, dan vind je eigenlijk zo prachtig beschreven die hoop die hij verwoordt van die zekerheid die komt. Dus het is dan niet geen onzekere verwachting meer, maar het is een hoop. En dan staat daar in de, zeg maar, laat het eerste, die eerste twee dingen maar zien, Rachel. Daar staat, het gedicht heet Verwachting. Verwachting is een woord van hoop, een toekomstdroom, geborgen in de diepte van jouw schoot. De onthulling komt straks, morgen. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Het is een zekerheid geworden. De schepping waaraan God begon, daar zullen wij voor zorgen. Want Hij is de hoop die we niet zien en toch aanschouwen, volgen. Net als het kind dat in jou groeit, wel leeft, maar nog geborgen. Ik vind dat zo'n prachtig gedicht. Omdat het eigenlijk iets laat zien van die Bijbelse hoop. 2000 jaar geleden waren ook mensen die hoopten met een zekerheid. Als ik zo denk aan Maria en Jozef, aan Elisabeth en Zacharias, de wijzen uit het oosten. Er was een oudere man in de tempel die echt van, van Simeon, daar staat dat Simeon verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Dat waren mensen die zeg maar een hoop koesterden. En die hoop, dat was geen onzekere verwachting. Die hoop, dat was zekerheid. Ze konden het alleen nog niet zien, maar dat was een diepe hoop, een verwachting dat Jezus geboren zou worden. En in die tempel op een gegeven moment, als Jezus dan geboren is en hij de 40ste dag wordt hij door zeg maar Maria en Jozef in die tempel opgedragen, wordt hij aan de Heere God voorgesteld, is er een vrouw Anna, ze heette Anna, ze was in de tempel en ze diende God dag en nacht. En dan is het zo dat Simeon die ziet dat Jezus naar binnen gedragen wordt en dat hij aan de Heere God wordt voorgesteld. En dan spreekt hij die woorden uit en dan is het zo dat Anna, die oudere dame, die komt erbij staan en die zegt dan, ze beleed de Heer en gaf een getuigenis aan diegene die zij verwachtte, waarop ze die hoop had. En ze sprak over hem tot alle die verlossing in Jeruzalem verwachten. Er waren dus mensen in die tempel die daar zeg maar niet alleen Anna en Jezus en Maria en Jozef, maar er waren meerdere mensen in die tempel die hoop koesterden, die in die verwachting leefden. En die waren daar aanwezig en dan komt Anna en die verkondigt dat aan alle staten die zeg maar in die hoop zeg maar leefden. In die verwachting leefden. Dat ze in die, zeg maar, dat naast Jozef en Maria, Anna en Simeon, Zacharias, Elisabeth, een hele groep mensen die verlossing van de Heere God in Jeruzalem eigenlijk verwachten. En wat zagen die mensen dan? Die mensen zagen geen kerstballen en ze hadden geen kerststal, ze hadden geen ezel en geen kribbe. Er was geen koning met glitter en glamour. Wat die mensen zagen daar, dat was strijd. Dat was vervolging. Ze zagen vluchten van de verlosser naar Egypte. Ze zagen kindermoord. Ze zagen overheersing van de Romeinen. Dat was een gigantische geknecht. Een enorme verdrukking. Een enorme vervolging. En onafhankelijk van die omstandigheden was de hoop en grote blijdschap ongeacht van die omstandigheden. En dat betekent eigenlijk, Jezus is onze hoop. Jezus onze hoop is eigenlijk betekent dat de ongeachte omstandigheden, de omstandigheden waar we nu zeg maar enorm mee geconfronteerd worden, ook in deze wereld, dat er een chaos van je welste is, dat er heel veel vervolging is, dat er heel veel lijden is, ook in het persoonlijke vlak kan er lijden zijn, maar dat dan betekent dat Jezus onze hoop is, is een verwachting, een zekerheid waar je echt op kunt bouwen. Kerst is eigenlijk zo bepalend in ons leven, dat we leven in diezelfde verwachting en die hoop dat we zullen zien. Weet je, de mensen die zien, die hoop kennen, in de wijze zoals de Bijbel dat beschrijft, die zien ook meer. Er zijn zoveel mensen in Jeruzalem die woonden. Er waren zoveel volkeren aanwezig. Maar er waren maar misschien een handvol mensen die zagen dat Jezus daar was. Mensen die een hoop hebben, mensen die in een verwachting leven, zien ook andere dingen. Die zien ook andere dingen door de omstandigheden heen. En je ziet eigenlijk in de Bijbel dat er op een verschillende wijze op Jezus gereageerd wordt. En weet u, zoals we hier zo zitten, ieder van ons heeft er een reactie op die komst van die zoon. Ik heb meerdere reacties zo bekeken deze week en daarvoor gebeden. Ik heb er maar twee uitgekozen, omdat ze eigenlijk, kun je zeggen, dat twee reacties eigenlijk bepalend zijn hoe met Jezus wordt omgegaan. Je ziet in eerste instantie de herders In Lucas 2, vers 17 en 18, laat die tekst maar zien. Er staat daar, toen zij het gezien hadden, het heeft te maken met het kindje Jezus. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich wat door de herders tegen hen gezegd werd. Het waren Joodse jongetjes die in het veld lagen, die hadden gezien eigenlijk die hun verkondigd werd dat er een heiland geboren was. Ze waren naar die plek gegaan, vonden dat kind en het waren jongens zonder opleiding. Het waren jongens die eigenlijk ook zeg maar arm waren in de zin van dat ze niet welgesteld waren. Een groot contrast eigenlijk met een andere reactie van de wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten zijn eigenlijk mensen die uit de heidenen waren. Die herders kwamen uit, zeg maar uit het Joodse volk. De wijzen kwamen uit de heidenen, waren geleerde mensen. Die Joodse jongens waren ongeletterd. Zoals ik al zei, herders behoren tot de armen. De wijzen behoorden tot de rijken, als je ziet wat ze meenemen aan geschenken. En dan staat er dat de wijzen kwamen, Matthäus 2, vers 2. We zijn gekomen om hem te aanbidden. Prachtige reactie op de komst van Christus. Maar een andere reactie is, als er zeg maar over Herodes, die hoort ook van de komst van Jezus. En dan staat er Matthäus 2, dat hem zijn reactie is, Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Ik heb meerdere reacties zo gelezen en eigenlijk zijn deze beide typerend voor beide kanten. Aan de ene kant wordt hij aanbeden en aan de andere kant wordt er geroepen kruisig hem. Aan de ene kant knielen mensen neer en aan de andere kant spugen ze hem in het gezicht. Aan de ene kant is het zo dat hij door de mensen als koning der koningen wordt geëerd. En aan de andere kant doen ze hem een purperen mantel om, zetten hem een doornenkroon om en bespugen hem. En met die twee soorten reacties, ik zie het eigenlijk ook om me heen. Misschien zit u hier en zegt, ja maar, daar herken ik me niet in. Ik herken me wel in de aanbidding. Ik herken me natuurlijk niet in dat ik Jezus verloochen. Want ik ben neutraal. Ik heb altijd zo'n prachtige gesprekken, zoals ik al zei, met mijn kapper. Die is neutraal. Het zou kunnen en het zou niet kunnen. Hij maakt geen keuze. En zegt, ik hoor niet bij degene die Jezus, zeg maar, kruisigen. Maar ik hoor ook niet bij degene die hem aanbidden. Hij laat het gewoon in het midden. Hij is, zeg maar, onverschillig in die zaken. En een grote groep mensen, misschien zijn hier ook wel mensen die onverschillig zijn. Dat je zegt, nee, ik behoor niet tot degene die hem aanbidden. Ik behoor ook niet tot degene die roepen kruisig hem. En het bijzondere is eigenlijk dat u de keuze misschien zelf niet maakt, maar Jezus wel. Hij heeft zelf een keuze gemaakt. En dat vond ik best zeer indringend. Ik heb daar met mijn kapper ook over gesproken. Ik heb hele goede gesprekken met mijn kapper. Ik kom er ook al 20 jaar. Of misschien nog langer. Want wat Jezus eigenlijk zegt in Matthäus 12, vers 30 is, hij zegt, wie niet met mij is, die is tegen mij. De keuze is gemaakt. Je bent niet neutraal. Of, wat hij zegt, en wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. En weet hij, die liefdevolle uitnodiging die er steeds weer klinkt, ook met kerst. Ik vind kerst eigenlijk een van de moeilijkste momenten om te preken, moet ik zeggen. Omdat je eigenlijk een feestje verstoort, waar mensen niet uit wakker gemaakt willen worden, omdat je gewoon, je hebt het over de glitter en de glamour en de lichtjes en de kerstballen en vrede op aarde. We maken ons allemaal wat wijs en we roepen het. En als je de televisie aanzet, dan hoor je een boodschap van, zeg maar, dat we elkaar de vrede mogen toewensen. En het is allemaal, zeg maar, als je met het evangelie komt, verstoor je eigenlijk het feestje. Want dat is gewoon niet kerst. Kerst is dat er oorlog is. Kerst is dat Jezus gekomen is in een duisternis die hem gewoon niet wil hebben. Kerst is dat hij met zijn ouders moet vluchten naar Egypte. Kerst is dat een wereld een verlosser ontvangt en hem uitbraakt. En het bijzondere, zo diep raakt me dat, dat Jezus toch zegt, kom, die uitnodiging is ook nu. Kom, 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 kom bij me. En weet je, het is niks mooiers, en dat is echt kerst, als Jezus in de stal van mijn leven geboren wordt. Met al mijn vuile gedachten. Met al mijn zonden. Alles wat ik mis heb gedaan. Komt hij toch in die stal. En dat is zo indrukwekkend. Dat hij van binnenuit dan een tempel gaat maken. Een tempel van de Heilige Geest. Van binnenuit. En het is gewoon een hele bijzonder moment. Ik wil zo dadelijk even stil zijn en met die bidden. Een heel moment, wat kerst eigenlijk betekent, dat is, Heere Jezus, kom die in de stal van mijn leven. En dat je je niet schaamt, omdat hij zich niet schaamt, dat hij in een kribbe gelegd wordt. Dat hij zich niet schaamt om broeder te genoemd te worden. Ik vind het eigenlijk zo indrukwekkend dat Jezus mij kent, helemaal kent. Hij weet wat ik denk soms. En hij weet ook hoe ik soms handel. En hij schaamt zich niet. Hij schaamt zich niet voor mij. Zo schaamt hij zich niet voor u. En ik wil je echt vragen om dit moment echt zo te kennen. En echt kerst erover na te denken wat het betekent. Dat God zijn zoon gegeven heeft aan deze wereld. En dat deze zoon gekomen is. En dat hij een naam heeft, God met ons. Dat hij de naam heeft, Verlosser. Dat hij een naam heeft, Koning der Koningen. Dat hij de naam heeft, het begin en het einde. Dat hij de naam heeft, de Lam van God en de Leeuw van Juda. Ik vind het schitterend om deze namen ook steeds weer opnieuw te herhalen. Omdat ik dan kan knielen. Omdat het mij iets openbaart van wie hij is. En ik wil echt bij diegene horen, zoals de wijzen uit het oogsten. Die mensen die kwamen om hem te aanbidden. Die kwamen om te knielen. Die waren de eerste heidenen. Die kwamen en een lange reis hadden gemaakt. Mensen niet uit het volk van God. Niet uit de Joden. Maar zoals de meeste van ons, misschien wel iedereen, die hier zit uit de heidenen. En dat zij het eerste waren die kwamen met goud, mirre en wierook om hem te aanbidden. En de uitnodiging is dat u zich daarbij kunt aansluiten. Dat u de keuze maakt, Heer, ik wil met u zijn. En ik wil bij u inbrengen. Ik wil u verkondigen, zoals de herders. Ze hadden het gehoord en ze gingen uit. Laten we zo samen even die moment van stilte kennen. Ik zou het muziekteam ook willen uitnodigen om naar voren te komen al. Vader, We willen u zo bidden dat u in die stilte wilt spreken in de rumoer wat om ons heen is. En dat u echt degenen die hier zo zijn, dat ze echt een ontmoeting kennen met hun Heer en Verlosser. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Dat u de heerlijkheid bij de Vader niet als een roof hebt geacht. Dat u die voor uzelf hebt gehouden. Maar dat u gekomen bent als een dienaar om ons te dienen. Ik wil u zo danken, Heere God, dat u ook wist wat er zou gebeuren en dat u toch kwam. U was niet gewenst. Maar we willen echt u uitnodigen in ons leven. We willen u zo danken dat u ons vernieuwt van binnenuit. Dat we het nieuwe leven ontvangen hebben. We prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.